Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Allies in Healing van Laura Davis is een praktische gids voor partners van volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het boek is geen behandelprogramma voor de overlevende zelf, maar richt zich op degene die daarnaast staat, als geliefde, echtgenoot, echtgenote, vriend of vriendin. Davis baseert haar benadering op gesprekken en workshops met partners in uiteenlopende relaties. Zij beschrijft hoe vroeg trauma zich kan tonen in het dagelijks leven van een relatie, bijvoorbeeld via terugtrekgedrag, woede, schaamte, angst, conflicten rond vertrouwen of moeilijkheden met seksualiteit. De centrale gedachte is dat steun geven niet hetzelfde is als jezelf wegcijferen. Een partner kan betrokken en begripvol zijn, zonder verantwoordelijk te worden voor het herstelproces van de ander. Het boek combineert uitleg over mogelijke gevolgen van misbruik met aandacht voor communicatie, grenzen, crisis, familiecontact en wederzijdse intimiteit. Daarmee vult het een duidelijke plaats binnen boeken over trauma en relaties, omdat het vaak de vaak onderbelichte ervaringen, vragen en belastbaarheid van partners serieus neemt. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de partner als bondgenoot, niet als therapeut of redder. Davis gebruikt het idee van bondgenootschap om een werkbare positie voor de partner te beschrijven. De partner staat niet buiten het herstel, want herinneringen, stemmingswisselingen en problemen met nabijheid kunnen de relatie direct raken. Tegelijk staat de partner ook niet aan het roer van de genezing. Dat onderscheid is essentieel. Wie zich als redder opstelt, kan ongemerkt druk leggen op de overlevende. Bijvoorbeeld door snelle vooruitgang te verwachten, moeilijke gevoelens te willen oplossen of iedere reactie aan het verleden toe te schrijven. Wie zich volledig terugtrekt, laat de ander juist alleen met een ingrijpend proces. Het boek zoekt een middenweg van betrokkenheid, luisteren en realistische begrenzing. Davis laat zien dat herstel vaak geen rechte lijn is. Een periode van openheid of verbinding kan gevolgd worden door angst, afstand of verwarring. Voor partners is het daarom belangrijk om gedrag niet automatisch als afwijzing te lezen, zonder pijnlijke gevolgen voor zichzelf te ontkennen. Bondgenootschap betekent dat beide mensen proberen te begrijpen wat er gebeurt en samen bespreken welke steun op een bepaald moment welkom is. Die steun kan heel concreet zijn, zoals rust bieden na een moeilijke therapiesessie of afspraken maken over gesprekken. Het kan ook betekenen dat een partner erkent: ik kan hier niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Juist die combinatie van compassie en heldere rollen maakt de benadering relationeel bruikbaar. Ten tweede, eigen behoeften erkennen voorkomt zelfverlies en wrok. Een onderscheidend uitgangspunt van Allies in Healing is dat de partner niet schuldig hoeft te zijn omdat hij ook aandacht, rust, seksuele nabijheid, zekerheid of ruimte nodig heeft. Davis behandelt de vraag wat er met de partner gebeurt wanneer het trauma van de geliefde veel tijd en emotionele energie vraagt. Partners kunnen zich machteloos voelen, jaloers op therapie, uitgeput door crisis, bang om iets verkeerds te zeggen. Of gefrustreerd omdat het dagelijks leven steeds door trauma wordt bepaald. Het boek presenteert zulke reacties niet als bewijs van gebrek aan liefde. Het zijn signalen dat de relatie eveneens zorg en taal nodig heeft. Wanneer een partner eigen gevoelens wegduwt uit angst egoïstisch te lijken, ontstaat vaak een patroon van aanpassen, zwijgen en later ontploffen. Daardoor kan de overlevende zich opnieuw onveilig voelen, terwijl de partner zich onzichtbaar blijft voelen. Davis benadrukt daarom het nut van zorgvuldig benoemen wat iemand nodig heeft, zonder de ander te beschuldigen. Dat vraagt om zinnen die het eigen perspectief duidelijk maken en tegelijk geen verantwoordelijkheid voor het misbruik bij de overlevende leggen. Zelfzorg is in dit kader geen vlucht uit de relatie. Tijd met vrienden, eigen ondersteuning, therapie of duidelijke grenzen kunnen juist voorkomen dat de partner in een zorgrol vastloopt. Het boek verschuift de relatie daarmee van een eenzijdige hulpverlening naar een verbinding tussen twee mensen met legitieme behoeften. Ten derde, communicatie over afstand, vertrouwen en conflict vraagt om concrete afspraken. Trauma kan de betekenis van gewone relationele situaties veranderen. Een vraag om nabijheid kan als druk worden ervaren. Een meningsverschil kan onverwacht veel angst oproepen. En terugtrekken kan door de partner worden opgevat als onverschilligheid. Davis behandelt communicatie daarom niet als een algemene oproep om meer te praten, maar als een manier om misverstanden te verminderen voordat zij escaleren. Partners hebben baat bij het onderscheiden van wat er nu in de relatie gebeurt en wat mogelijk door vroegere ervaringen wordt geraakt. Dat onderscheid voorkomt twee uitersten. Aan de ene kant moet niet elk conflict worden verklaard vanuit seksueel misbruik, want ook een relatie met trauma kent gewone verschillen. Irritaties en wederzijdse verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is het onrealistisch om triggers en angstreacties te negeren wanneer zij duidelijk meespelen. Het boek richt de aandacht op luisteren, gevoelens benoemen en grenzen respecteren, maar ook op het maken van praktische afspraken. Een stel kan bijvoorbeeld afspreken hoe het aangeeft dat een gesprek te intens wordt, wanneer er tijd nodig is om te kalmeren, of hoe men na een ruzie opnieuw contact zoekt. Vertrouwen groeit dan minder door grote beloften dan door voorspelbaar, respectvol gedrag. Davis erkent bovendien dat controle en afstand in sommige situaties beschermingsstrategieën kunnen zijn. Begrip daarvoor hoeft niet te betekenen dat kwetsend gedrag zonder gesprek of grens wordt geaccepteerd. Deze nuance maakt de communicatieve benadering van het boek concreet en evenwichtig. Ten vierde, seksualiteit benaderen zonder prestatie-eis of automatische interpretaties. Een belangrijk deel van het boek gaat over seksuele intimiteit, omdat seks voor veel koppels een terrein is waar de gevolgen van misbruik bijzonder voelbaar worden. Davis noemt onder meer flashbacks, weinig of geen verlangen, verschillen in behoefte en frustratie als onderwerpen waar partners mee kunnen worstelen. De kern is dat seksuele problemen niet simpelweg worden opgelost door geduld op te brengen of juist door er niet meer over te spreken. Beide partners moeten ruimte krijgen om te vertellen wat lichamelijke nabijheid voor hen betekent, waar angst of spanning ontstaat, en welke vormen van contact wel of niet veilig voelen. Daarbij is toestemming niet een eenmalige formaliteit, maar een doorlopend proces van afstemming. Een partner kan teleurstelling of gemis voelen, zonder daaruit een aanspraak op seks af te leiden. De overlevende kan grenzen stellen, zonder automatisch verantwoordelijk te zijn voor alle gevoelens van de ander. Deze wederkerigheid is belangrijk, omdat trauma anders gemakkelijk het enige kader wordt waarin seksualiteit wordt besproken. Davis wijst in plaats daarvan op communicatie, tempo en flexibiliteit. Intimiteit kan ook bestaan uit niet-seksuele aanraking, affectie, samen tijd doorbrengen en het opnieuw opbouwen van vertrouwen in lichamelijke nabijheid. Het boek biedt geen universele oplossing of tijdschema voor een bevredigend seksleven. Wel maakt het duidelijk waarom druk, aannames en stilzwijgen problemen vaak verergeren. De benadering is vooral bruikbaar doordat zij veiligheid en de behoeften van beide partners naast elkaar zet. Tot slot, crisis en familiecontacten vragen om grenzen, steun en professionele hulp. Davis beperkt zich niet tot gesprekken tussen twee partners. Zij bespreekt ook situaties waarin herstellen dagelijks functioneren ernstig kan ontregelen, zoals gevoelens van hopeloosheid, regressie of suïcidale gedachten. De waarde van die aandacht is dat partners niet worden aangespoord om zulke crises alleen te dragen. Liefde en aanwezigheid kunnen betekenisvol zijn, maar vervangen geen professionele hulp, een veiligheidsplan of acute ondersteuning. Bij direct gevaar is het noodzakelijk om lokale spoedhulp of een crisisdienst te schakelen. Het boek helpt vooral om te begrijpen waarom een partner zich verantwoordelijk kan gaan voelen voor iedere stemming of beslissing van de overlevende. Die totale verantwoordelijkheid is niet houdbaar en kan de relatie onder zware druk zetten. Daarnaast behandelt Davis de ingewikkelde plaats van familie. Contact met familieleden kan herinneringen activeren, loyaliteitsconflicten oproepen of leiden tot vragen over geheimhouding, confrontatie en grenzen. Er is geen standaard antwoord op de vraag of wanneer of hoe een familie moet worden benaderd. De overlevende houdt zeggenschap over eigen keuzes, terwijl de partner ook mag bepalen aan welke contacten of spanningen die wel of niet wil deelnemen. Het boek nodigt uit tot voorbereiding en duidelijke verwachtingen in plaats van impulsieve confrontaties. Door crisis en familie niet als privéproblemen van één persoon te behandelen, maar als kwesties met relationele gevolgen, biedt Davis Partners een realistischer kader. Steun betekent hier ook weten wanneer externe hulp, afstand of een heldere grens nodig is. Concluderend, Ally in Healing is vooral geschikt voor mensen die een liefdesrelatie hebben met een volwassen overlevende van seksueel misbruik in de jeugd en die beter willen begrijpen wat die geschiedenis in het heden kan betekenen. Ook voor hulpverleners die met koppels werken, kan het boek een bruikbaar aanvullend perspectief bieden. De praktische opbrengst ligt niet in een snelle oplossing voor trauma of relatieproblemen. Davis biedt eerder taal voor vragen die partners vaak uitstellen, zoals hoeveel steun zij kunnen geven, hoe zij over seks kunnen praten, wat zij doen bij terugtrekgedrag en waar hun eigen grenzen liggen. Dat kan helpen om schuldgevoel, aannames en stille wrok eerder te herkennen. Wat het boek onderscheidt van veel literatuur over seksueel misbruik, is de consequente aandacht voor de partner. Boeken voor overlevenden zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar laten de persoon naast hen soms met weinig houvast achter. Davis neemt de ervaring van die partner serieus zonder het herstel van de overlevende naar de achtergrond te duwen. Zij vermijdt daarmee zowel de gedachte dat de partner alles moet opofferen als het idee dat trauma geen invloed mag hebben op de relatie. De kracht van het boek zit in die dubbele focus op compassie en wederkerigheid. De inhoud is het meest waardevol wanneer lezers hem gebruiken als vertrekpunt voor rustige gesprekken, passende professionele ondersteuning en heldere afspraken. Bij ernstige somberheid, suïcidale gedachten of onveiligheid is een boek alleen niet voldoende en is directe professionele of acute hulp nodig. Als je ons wilt steunen, Laura Davis, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.